Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Ja, welkom. Ik ben Dorrit Kluishuis, podcasthost bij De Grote Visite. Naast mij zit mijn co-host Lara Hessels.
Hoi.
En vandaag spreken we met Claudia Stegen.
Hallo.
Internist hematoloog in het Erasmus MC. En we praten vandaag over EMGUS. Welkom.
Dankjewel.
Wat fijn dat je er bent. En voor we beginnen stellen we iedereen altijd de vraag, wat was je geworden als je geen internist was?
Nou, ik denk dat ik dan een soort van Freek Vonk was geweest. In de jungle, maandenlang speurende allemaal gevaarlijke of zeldzame dieren. Maar ja, die kans is natuurlijk ook best wel klein. En anders had ik denk ik gewoon in een kroeg gewerkt. Want het is natuurlijk echt een mooie plek om te zijn.
Zeker, wat goed. Nou, vandaag gaan we het hebben over EMGUS. Ik denk een heel leuk onderwerp, omdat iedereen internisten tegenkomt op zijn poli. Maar misschien iedereen het ook net een beetje anders doet. En daarom hebben we vandaag twee casus meegenomen. En we gaan beginnen met de eerste. Het is een vrouw van 60 jaar. In de voorgeschiedenis eigenlijk alleen bekend met hypertensie. Je vervolgt haar polyklinisch na een opname in verband met de spondylolisitis. En tijdens de opname is een M-proteïne geprikt. Bij controle op de poli zijn er eigenlijk geen klachten meer. Vind je bij het lichamelijk onderzoek ook geen afwijkingen. En ook het lab is helemaal normaal. Inclusief een normaal bloedbeeld, een normaal calcium en een normale nierfunctie. Tijdens de opname is dus een M-proteïne gevonden. En dat lijkt een IgG-kappa van 7 gram per liter. Daarbij is er een afwijkende vrijlichte ketenratio van 4... met een vrij lichte kappa-ketens van 80. Nou, om even bij het begin te beginnen. Claudia, kun je ons even uitleggen, hoe zit het ook alweer met EMGUS en wat is het verschil tussen EMGUS, een multiple myeloom en een smoldering myeloom?
Allereerst zijn het in ieder geval alle drie aandoeningen waarbij er een klonale plasmacelpopulatie aanwezig is. Dus alle drie zijn het plasmaceldyscrasieën. Maar het onderscheid tussen EMGUS, smoldering myeloom en multiple myeloom zit hem in drie factoren. Allereerst Hoeveel plasmacellen er in het beenmerg aanwezig zijn. Ten tweede, hoe hoog het M-proteïne is. En ten derde, of er orgaanaantasting is, ja of nee. Bij een EMGUS is er per definitie minder dan 10% moleculale plasmacellen in het beenmerg en is de hoogte van het M-proteïne onder de 30 gram per liter. En daarnaast is er ook geen sprake van orgaanaantasting. Het verschil tussen EMGUS en smoldering myeloom, of in het Nederlands gezegd smeulend myeloom, is dat er bij een smoldering myeloom meer dan 10% plasmacellen in het beenmerg aanwezig zijn en of meer dan 30 gram M-proteïne aanwezig is in het bloed, maar er net als bij een EMGUS geen orgaanaantasting is. En het onderscheid met een overt of symptomatisch multiple myeloom is dat er wel orgaanaantasting is. En jullie hebben daar vast wel eens van gehoord. Orgaanaantasting, dat kan je onthouden door het anagram CRAB, waarbij de C staat voor hypercalciëmie, de R staat voor renal disease, dus nierfunctiestoornissen, de A voor anemie en de B voor botziekte. Dus je hebt een multiple myeloom als je een M-proteïne in je bloed hebt, bij voorkeur meer dan 30 gram per liter, maar eigenlijk maakt het dan niet eens meer uit, meer dan 10% plasmacellen in je beenmerg en orgaanaantasting op basis van die CRAB-criteria. We komen er misschien later nog wel even op terug. Maar naast de CRAB-criteria zijn er tegenwoordig ook andere criteria. Als dat aanwezig is, is de kans op progressie naar een multiple myeloom zo groot dat je dat eigenlijk ook moet beschouwen als een symptomatisch multiple myeloom. En dat is als er sprake is van meer dan 60% plasmacellen in het beenmerg, een vrij lichte ketenratio van meer dan 100 en of er meer dan 1 lesie op de MRI-scan aanwezig is. Als je een van die criteria hebt, dan heb je ook beschouw dat ook als een symptomatisch multiple myeloom. En moet je dat gaan behandelen? Alleen een symptomatisch multiple myeloom behandelen we, EMGUS en smoldering myeloom niet.
Dan is het denk ik nog belangrijk om heel even te benoemen, en misschien voor sommige mensen ook toch nog wel een beetje een vraagteken. Je hebt het M-proteïne en je hebt de vrije lichte ketens en je hebt de vrije lichte keten ratio. Kun je nog even uitleggen, waarom bepalen we ze nou allebei en wat zeggen ze los van elkaar?
Rijpe B-cellen en plasmacellen die maken immunoglobuline in respons op een infectie of een vaccinatie bijvoorbeeld. Die immunoglobuline die bestaan in principe uit de combinatie van zware en lichte ketens samen. En voor de zware ketens heb je IgG, IgA, IgM minder vaak IgD, IgE. En die lichte ketens, dat zijn ofwel kappa ofwel lambda. Elke plasmacel maakt in respons op een andere infectie een andere immunoglobuline. En je kan je voorstellen dat als die plasmacel klonaal wordt, dus maligne, dat die allemaal nog maar één type immunoglobuline gaat maken, die allemaal exact hetzelfde zijn. En dat monoclonale immunoglobuline, dat is dat M-proteïne. Dus een M-proteïne is over het algemeen het intacte immunoglobuline bestaande uit de combinatie van zware en lichte ketens. En omdat ze allemaal hetzelfde zijn, is het ofwel een IgG-kappa, ofwel een IgG-lambda, ofwel een IgA-lambda, enzovoort. Nou is het wel, in principe maken de meeste plasmacellen gewoon het hele intacte M-proteïne, de zware lichte keten samen. Maar er zijn ook plasmacellen en plasmacelziekten waarbij er alleen maar een lichte keten wordt gemaakt. Dus alleen maar een lambda of een kappa. En als je een plasmaceldyscrasie hebt, dus een woekering van klonale plasmacellen, en je prikt alleen maar het intacte M-proteïne, dan mis je een klein gedeelte aan plasmacelziekte, waarbij die plasmacel toevallig alleen de lichte keten maakt. Om nog even over die ratio te spreken, die monoclonale plasmacellen die maken alleen maar kappa of alleen maar lambda. Dus als je een plasmacelwoekering hebt, dan zal één van die twee lichte ketens zal veel hoger zijn dan de andere. En daardoor krijg je een verstoorde ratio. Want normaal gesproken heb je altijd een beetje kap en altijd een beetje lab. Alleen ze moeten in een goede verhouding zijn. Is die verhouding verstoord, dan kan er sprake zijn van een plasmacelziekte. Wat wel goed is om te realiseren, als je een intact M-proteïne in het bloed vindt, is er eigenlijk altijd een plasmaceldyscrasie aan de hand. Vooral als het in ieder geval meer dan een aantal gram per liter is. Maar als jij een lichte keten, een verhoogd kappa vindt en of een verhoogd lambda, ook al is de ratio misschien iets verstoord, dan is dat niet per definitie een plasmacelziekte. Want ook bijvoorbeeld bij nierfunctiestoornissen of bij inflammatie, infecties, zie je soms ook wel een lichte verstoring van de vrij lichte ketens. Dus daarbij moet je altijd beducht zijn van, is er nog een DD?
Ja. En kunnen we nog kort iets zeggen over, je noemde het net zelf al, je hebt IgA, je hebt IgM, je hebt IgG. Hoe moeten we naar die verschillende vormen van MGUS kijken?
Ja, we maken het onderscheid in MGUS. Initieel of er sprake is van een IgM-MGUS of een non-IgM-MGUS. En dat doen we voornamelijk omdat een IgM-MGUS naar iets anders progredieert dan een non-IgM-MGUS. Een IgM wordt voornamelijk geproduceerd door rijpe B-cellen. Dus een beetje meer de lymfocytaire cel die bijna plasmacel wordt. En als zo'n IgM-MGUS progredieert, dan doet het dat naar een Waldenström. Lymfoplasmacytair lymfoom noemen we dat ook wel. En dat is een ander klinisch beeld en je behandelt dat ook op een andere manier. Daar waar IgG, IgA-MGUS'en en ook lichte keten-MGUS'en progredieren naar in principe een multiple myeloom. Dus dat is eigenlijk het eerste onderscheid. IgM versus non-IgM. En de andere onderscheid zit het hem een beetje in wat de kans op progressie is naar die echte maligne plasmacelziekte. Alle multiple myelomen en alle Waldenströmen gaan in principe vooraf aan een MGUS. Maar de meeste MGUS'en worden geen multiple myeloom. Er is een verschil in welk type MGUS je hebt, wat de kans is op progressie. En dat is bij een IgG bijvoorbeeld veel lager dan bij een IgA of een IgM. En daar komen we zo meteen nog op. Hoe vaak je ook mensen moet vervolgen. Als je een hele kleine kans hebt dat jij een M-proteïne ontwikkelt bij een IgG-MGUS, dan hoef je die patiënt natuurlijk minder vaak te zien dan als die patiënt een IgA heeft.
Ja, ja, en deze patiënt had dus een IgG-kappa van 7 gram per liter, zonder verder eigenlijk krabcriteria of andere afwijkingen. En een vraag die we dan vaak hebben is, moet je dan nog verder zoeken? Moet je dan nog een botscan doen of een B-mergpunctie om te kijken naar de hoeveelheid plasmacellen of naar botafwijkingen? En wanneer zou je dat dan wel of niet doen?
Ja. Nou, dit is een vraag die we natuurlijk heel vaak krijgen. Voornamelijk vanuit bijvoorbeeld de endocrinologie. Die natuurlijk bij osteoporose screening en proteïne prikken. Het is moeilijk te vinden. Dat allereerst. Het staat wel deels op up-to-date. Heb ik trouwens ook gisteren gezien. En in Vademecums staat het ook wel. Maar het is gewoon best wel lastig. Het valt in staat natuurlijk heel erg met, wat is de kans dat je inderdaad een multiple myeloom vindt. Nou, een deel van een multiple myeloom kan je natuurlijk al uitsluiten door naar het calcium, de nierfunctie en bloedbeeld te kijken. Maar ja, als je geen B-merg en een botscan doet, weet je het natuurlijk officieel niet, want je hebt de botziekte niet aangetoond. En in het B-merg heb je nog niet naar het percentage plasmacellen kunnen kijken. Nou, er zijn hele grote retrospectieve studies gedaan, waarbij ze achteraf hebben gekeken waarbij ze toch B-merg hebben gedaan bij MGUS-patiënten. In hoeveel procent van de gevallen mis je een multiple myeloom? bij welk type MGUS. En dan blijken er 3 risicofactoren te zijn die een grotere kans op een multiple myeloom aangeven. 1 is dat een non-IgG, dus een IgA, een IgM, een IgD. 2 is de gestoorde Kaplan-Meier ratio. En 3 is het een hoeveelheid M-proteïne van meer dan 50 gram per liter. Als jij 0 of 1 van die risicofactoren hebt, dan is de kans dat jij echt een multiple myeloom hebt, dus dat jij botziekte hebt of meer dan 60% plasmacellen in je BMR hebt, is enorm klein. En dan raden we eigenlijk niet aan om een BMR-punctie te doen. Terwijl als je 2 of meer risicofactoren hebt, dus en een IgA en meer dan 50 gram per liter of een gestoorde lichte ketenratio, dan adviseren we een BMR-punctie te doen. En dan doe je eigenlijk ook een botscan. En dit is een beetje wat we zeggen. Je moet ook heel erg blijven nadenken. Nou, dat kan je natuurlijk een interniste wel overlaten. Dat als jij een patiënt tegenover je hebt die al sinds een jaar rugpijn heeft, ja, dan kan die 0 risicofactoren hebben bij die MGUS, maar dan zou ik toch misschien die botscan wel maken. En dit is echt een risicoclassificatie voor MGUS naar multiple myeloom. Maar je hebt, en daar komen we ook in de tweede kaas ook nog op terug, ook ziektebeelden waarbij je een heel klein MGUSje hebt die toch voor heel veel schade kunnen zorgen. Bijvoorbeeld een amyloïdose en dergelijke. Dus daar moet je in je anamnese lichamelijk onderzoek natuurlijk ook heel goed beducht zijn. Maar echt om een multiple myeloom aan te tonen of uit te sluiten met een BMR en botbiopt, zou ik dat niet doen als je eigenlijk geen of maximaal 1 risicofactor hebt.
Want als ik dat zo hoor, is het best wel lastig, hè, die afwegingen. Zou je dan ook mensen eigenlijk adviseren, hè, als je als endocrinoloog nou een M-proteïne prikt en je vindt een M-proteïne, om dan toch altijd even met de hematoloog te overleggen?
Ik zou dat laagdrempelig wel doen. Je kan in principe gewoon 1 telefoontje plegen. De meeste patiënten hoef je denk ik niet eens te verwijzen. Want ik denk dat je samen, al pratende, dan die indicatie voor een BMR kan laten nemen. Ja. Ik zou wel altijd adviseren. Meestal wordt er alleen een M-proteïne geprikt en geen lichte ketens. Dat zouden we dan wel altijd adviseren. Van prik ook nog even een lichte keten, kappa en labda. En als dat ook helemaal normaal is, dan zeggen we in principe van sluit het uit of controleer het over een half jaar nog een keertje.
Ja, precies,
want dat doe je in principe bij een laag risico MGUS, doe je dat wel. En dan kan je altijd laagdrempelig nog een keertje overleggen.
Ja. En je noemde net al kort even de endocrinoloog. Als een patiënt nou bekend is met uitgebreide osteoporose, met bijvoorbeeld eerder wervelfracturen in de voorgeschiedenis, verandert dat dan nog je beleid met die risicofactoren of blijft dat dan hetzelfde?
Nou, ik heb dat ooit een keertje voor een praatje voor de endocrinologie opgezocht. En osteoporose komt vaker voor in associatie met MGUS en uiteraard ook multiple myeloom. Dus er is toch een soort van disbalans tussen osteoclasten, osteoblastenactiviteit bij patiënten met een MGUS. Dus het is misschien niet heel gek dat een MGUS bij osteoporose voorkomt. Maar stel dat die patiënt dat allemaal heel recent heeft gehad, of het is helemaal niet de perfecte host voor osteoporose. Dus een man van 40 of er zijn rare dingen. Of er zijn bijvoorbeeld al recente fracturen. Dan zou ik toch eerder geneigd zijn om wel een botscan te doen en een BMR-punctie. Dus als die osteoporose een beetje bijzonder is, of er zijn recente fracturen, dan zou ik een scan maken. En als je dan bijvoorbeeld geen lytische lesies ziet of plasmacytomen, dan kan je het naast je neerleggen. En anders moet je gewoon verder onderzoek gaan doen.
Ja, duidelijk. Nou, in deze casus werd de diagnose IgG-kappa-MGUS gesteld. En dan komt natuurlijk altijd de vraag, ja, hoe vaak moet je zo iemand dan terugzien? En wat meet je bij de controle?
Ja, nou, ook daarvoor geldt eigenlijk diezelfde risicoclassificatie. De hoogte van het M-proteïne 15 gram per liter. Het IgG of non-IgG en de lichte ketenratio. Als jij geen risicofactor hebt, dus je hebt een IgG van 8, zoals in deze casus. Deze casus had trouwens wel een gestoorde lichte ketenratio van 4. Normaal is het tot 1,6. Maar als je 0 risicofactoren hebt, heb je een kans op progressie van een MGUS naar een multiple myeloom van 20 jaar. In 20 jaar van 5%. Dus het is echt super, super laag. En als je 1 risicofactor hebt, is de kans op progressie van MGUS naar multiple myeloom in 20 jaar is 20%. Dus 1% kans per jaar. En dat blijft een soort lineair verband. Dus in die 2 situaties, als je 0 of 1 risicofactor hebt, dan zeggen we, bepaal het M-proteïne nog een keertje over 6 maanden. Dan zie je de delta en blijft het ongeveer stabiel. Dan kan je best wel 1 keer per 2-3 jaar het M-proteïne controleren, hoeft echt niet vaker. En daarbij kan je misschien zelfs de patiënt terugsturen naar de huisarts. En natuurlijk weliswaar wel met goede instructies dat ze en het M-proteïne en de lichte ketens, het bloedbeeld, nierfunctie en calcium controleren. Als iemand 2 of 3 risicofactoren heeft, dan is de kans op progressie ongeveer 2-3% per jaar. Dat vinden we wel veel groter. En die patiënten zouden we in ieder geval 1 keer per jaar controleren.
Ja, ja, nou dat is denk ik een duidelijk advies. En dan komt natuurlijk altijd de vraag, hè, stel je verwijst iemand terug naar de huisarts of je ziet zelf iemand terug. Bij welke verandering van het M-proteïne zeg je dan, nou nu is het wel het moment om een BMR of een botscan te doen of te herhalen?
Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook best wel lastig. Als jij bijvoorbeeld van een M-proteïne van 1 gram per liter naar 2 gram per liter gaat in een half jaar tijd, ja, dan is het wel een enorme stijging, maar het is nog steeds heel weinig. Terwijl als jij een M-proteïne hebt van 10 gram en het gaat naar 20 gram, ja, in een half jaar, dat is best wel een toename. Dus het gaat erom, is er een meer dan 50% stijging? En vanaf welke nadier, vanaf welke lage waarde komt die? Dus stel dat je dit zelf zou willen doen, hè, bij de endocrinologie, of dan zou ik in dat geval wel later met de hematoloog overleggen. En hier zijn geen hele goede richtlijnen voor. We zeggen in principe meer dan 50% stijging. Is eigenlijk een reden om actie te ondernemen. En je kan dan ook weer teruggrijpen op die risicofactoren. Is er dan ineens wel sprake van 2 risicofactoren, kan je dan alsnog een BMR gaan doen. En je moet altijd blijven bedenken, je moet in je eerste gesprek bij een patiënt met een MGUS heel goed uitvragen of er misschien nog sprake zou kunnen zijn van een andere plasmacel-dyscrasie, die zelfs voor problemen kan zorgen, ook al heb je alleen maar een MGUS. Maar die in mindere mate moet je dat bij je controleafspraken natuurlijk ook uit blijven vragen. Is er sprake van botziekte, hè, of botpijnen? Is er sprake van lymfadenopathie, et cetera?
Ja, ja, precies. En daarmee gaan we dan ook verder met de tweede casus. Want dat is een 67-jarige vrouw, die is bekend met diabetes en die wordt verwezen door de neuroloog in verband met polyneuropathie klachten van de benen. Ze wordt naar jou verwezen omdat de neuroloog een M-proteïne heeft geprikt. En nou eigenlijk een beetje aansluitend op wat je net al zei. Hè, welke ziektes kunnen nou passen bij een neuropathie in combinatie met een M-proteïne?
Ja, nou, ik werk nu 2 maanden in het Erasmus MC en ik heb nu echt al 3 patiënten verwezen gekregen via de neuroloog met exact deze vraag. Dus wij krijgen deze vraag in ieder geval heel vaak. En misschien al een beetje een spoiler alert, dat de meeste gammopathieën en polyneuropathieën echt niks met elkaar te maken hebben. Ongeveer 10% had ik gevonden van de idiopathische neuropathieën blijkt uiteindelijk geassocieerd met een gammopathie. Dus, maar het is natuurlijk wel heel goed dat het wordt onderzocht. Want je kan natuurlijk vaak wel iets aan doen of in ieder geval voorkomen dat het erger wordt. Waarom het ook best wel logisch is dat het vaak bij elkaar voorkomt, maar dat het niet per se een associatie met elkaar heeft, is dat, we komen er zo nog op, maar ongeveer 8% van de 85-plussers heeft een gammopathie, een MGUS. En 10% van de 80-jarigen heeft een polyneuropathie. Dus het zijn allebei ziektes die best wel veel voorkomen op oudere leeftijd. Dus die bestaan ook gewoon heel vaak gewoon naast elkaar. En dan heb je ook nog eens een keer dat oudere mensen ook heel veel andere redenen kunnen hebben om een neuropathie te krijgen. Zoals in dit geval ook die diabetes, die natuurlijk ook vaak op oudere leeftijd vaker voorkomt. Nou, desondanks is het heel jammer en heel eigenlijk een beetje jammer dat je niet heel makkelijk de associatie tussen die gammopathie en de neuropathie kan uitsluiten. En daardoor worden die patiënten denk ik wel terecht naar ons verwezen. En wat wij dan voornamelijk doen is kijken of er sprake is van een gammopathie die neuropathie kan geven. Nou, we hebben het al wel gehad over gewoon MGUS multiple myeloom. Dat kan neuropathie geven. Maar ook de IgM-MGUS'en en de lymfoplasmacytaire lymfomen, die kunnen neuropathie geven. En dan hebben we nog de wat zeldzamere aandoeningen, de AL-amyloidose, de POEMS, de cryoglobulinemie. Dat zijn ook allemaal gammopathieën die geassocieerd zijn met neuropathie.
Nou, dat is een mooie samenvatting. Nou, in dit geval zagen we de patiënten op de poli. En zoals je net al even aangaf, hè, moet je in je eerste anamnese, je lichamelijk onderzoek, heel uitgebreid inzetten om te kijken of je aanwijzingen hebt voor die onderliggende ziektes. En welke dingen zou jij dan een patiënt specifiek vragen en waar zou je op letten bij het lichamelijk onderzoek?
Ja, die neuropathie, dat is denk ik al een hele leuke eerste clue. Vaak kan je op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek kan je niet precies zeggen van nou, deze neuropathie is zo, dan zal deze patiënt wel een AL-amyloidose hebben. Maar er zijn toch wel een aantal verschillen in neuropathie per ziektebeeld. Zo heb je bijvoorbeeld bij een POEMS, heb je de meeste neuropathieën bij gammopathieën, die zijn echt sensorisch meer dan motorisch. Dus die mensen hebben vaak meer gevoelstoornissen. Daarnaast is het vaak distaal is meer aangedaan dan proximaal en zijn de benen vaker aangedaan dan de armen. Dat is een beetje globaal. Maar bijvoorbeeld bij een poems is het dan heel toevallig weer, of niet toevallig, maar staat een motorische uitval meer op de voorgrond dan een sensorische uitval. En merk je dat mensen bijvoorbeeld na een aantal jaren de trap niet meer kunnen opkomen door de juist proximale spierzwakte. Dus dat is dan toch weer net een andere neuropathie dan neuropathie bij andere gammopathieën. Bij een AL-amyloidose kennen we misschien ook wel de autonome dysregulatie, dus de orthostaatshypotensie, erectiestoornissen, maagontledigingsstoornissen. Het zijn natuurlijk ook neuropathische problemen die dan eigenlijk voornamelijk bij AL-amyloidose voorkomen. En bij bijvoorbeeld een IgM-gammopathie heb je dan vaak ataxie zonder zwakte. Maar ja, wat ik net ook al zei, je kan het niet helemaal goed onderscheiden op basis van je anamnese, lichamelijk onderzoek. Dus daar heb je toch uiteindelijk ook een EMG voor nodig en verdere diagnostiek. Ja, en verder focus je in de anamnese en lichamelijk onderzoek gewoon echt op de tractus per ziektebeeld. Dus bij AL-amyloidose, daarvan is het natuurlijk bekend dat je amyloïdeposities van voornamelijk de lichte ketens hebt in verschillende organen. Dus je anamnese en je lichamelijk onderzoek focust zich ook voornamelijk op die orgaanaantasting. Of de organen of de amyloïdeposities. Bijvoorbeeld een macroglossie, amyloïdeneerslag in de tong. Cardiale klachten, dus syncope, tekenen van diastolische dysfunctie. Gastrointestinale problemen, zoals diarree, maar ook obstipatie. Die maagontledigingsstoornis, autonome dysregulatie. Dus dat is eigenlijk voor je AL-amyloidose met name. Carpaltunnelsyndroom in de voorgeschiedenis is ook echt, moet je maar eens op letten, dat bijna alle mensen die uiteindelijk een diagnose AL-amyloidose krijgen, dat die bijna allemaal carpaltunnelsyndroom in de voorgeschiedenis hebben. Daar let ik nu heel erg op, heel grappig. Nou, bijvoorbeeld voor POEMS, dat staat voor polyneuropathie, organomegalie, endocrinopathie en proteïne en skin changes, mm-hmm. huidveranderingen. Nou, daar focus je dan in je anamnese lichamelijk onderzoek ook op. Is er sprake van schildklieraandoeningen en dergelijke? Zijn de huidveranderingen, maar ook is er sprake van lymfadenopathie? Die mensen hebben ook vaak een beetje volume overload bij POEMS. Bij een IgM-gammopathie, bijvoorbeeld een Waldenström, zie je vaak lymfadenopathie, tekenen van anemie en dergelijke. En bij multiple myeloma, daar hebben we het al over gehad, hè? Die hypercalcemie, die botziekte. Ja. Dus je gaat gewoon heel erg inzoomen per ziektebeeld.
Ja, dat is eigenlijk een hoop dingen waar je naar zou kijken, hè? In de anamnese en in het lichamelijk onderzoek.
Ja.
Nou, in deze patiënt is daar ook netjes naar gekeken. Behalve diabetes mellitus type 2 is de anamnese dat ze verder gezond is. En ze heeft sinds een paar maanden progressieve sensibiliteitsstoornissen aan de onderkant van de benen, aan het distale deel. En er is geen motorische uitval. Er zijn verder geen beensymptomen, geen botpijnen. En bij het lichamelijk onderzoek ook geen lymfadenopathie. Er is geen huidafwijking en er zijn ook geen klachten uitgelokt door kou. Er zijn geen vergrote tong en ook geen passageklachten of bijvoorbeeld schuimende urine in het kader van proteinurie. En behalve de sensibiliteitsstoornissen zien we ook geen afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek. Dan komen we natuurlijk bij het aanvullend onderzoek. Je had al even kort gezegd van dat je bepaalde dingen zou bepalen. Zijn er nog specifieke dingen die je graag zou willen extra aanvragen in het bloedonderzoek?
Ja, deze anamnese lichamelijk onderzoek helpt je dus eigenlijk helemaal niks verder. Dus het is een beetje moeilijk om nu aanvullend onderzoek gericht op een van de bepaalde ziektes te doen. Wat in ieder geval sowieso goed is om te doen, is dus bloedonderzoek. Want je zal cytopenieën zien als er veel beenmerginfiltratie is. Van dan wel multiple myeloom, dan wel lymfoplasmacytair lymfoom. Bij POEMS zie je grappig genoeg vaak juist erythrocytose en trombocytose. Maar ja, goed, dat is dus wel. En het is heel makkelijk om te doen. Nou, je doet natuurlijk altijd de leeftesten. Om te kijken naar leefbetrokkenheid van AL-amyloidose. Zie je vaak dat het gamma-GT of het alkalisch fosfatase verhoogd is. Je kijkt naar de nierfunctie, die is vaak aangedaan bij een multiple myeloom. Vaak wel behouden bij een AL-amyloidose, maar daar zie je wel vaak een nefrotisch syndroom. Dus dan zie je vaak dat albumine laag is als de nier betrokken is bij AL-amyloidose. Op basis van deze casus denk ik daar helemaal niet aan een AL-amyloidose. Maar als je daaraan zou denken, moet je ook ten aanzien van cardiale betrokkenheid een TROP-T en een NT-proBNP doen. En als je echt denkt aan de POEMS, waar ik nu eigenlijk ook niet echt aan denk, ook omdat dit meer een diabetische neuropathie lijkt en geen demyeliserende neuropathie, wat je bij POEMS ziet. Maar bij POEMS kan je nog een VEGF doen. Dat vascular endothelial growth factor, dat dan verhoogd is bij POEMS. En als je denkt aan een IgM, want we weten nu volgens mij nog niet wat het M-proteïne is, hè? Maar als je denkt aan een IgM, M-proteïne, gammopathie en daarbij neuropathie, dan, dat heeft de neuroloog al vaak gedaan, dan zet je nog de antistoffen in tegen bijvoorbeeld tegen myeline. De anti-MAG-antistoffen, die zie je dan vaak positief.
Ja, nou in dit geval is er inderdaad wat beperkter lab ingezet, omdat ze net als jij eigenlijk niet dachten aan de andere oorzaken. Het M-proteïne was een IgG-kappa van 8 gram per liter met een vrij lichte ketenratio van 2. Er waren geen nierfunctiestoornissen, geen anemie, geen hypercalcemie en ook geen andere lafafwijkingen van het lever of het hart. En het EMG en het verhaal vond de neuroloog eigenlijk het beste passen bij een diabetische neuropathie. Nou, dan komen we toch weer terug op de vraag. Als je dan een MGUS overhoudt van 8 gram per liter met een ratio van 2, een IgG-kappa, is er dan een indicatie voor een botscan of een beenmergpunctie?
Ik denk het niet, want deze patiënt heeft ook weer één risicofactor, hè? Want het is een afwijkende lichte ketenratio van 2, maar verder is het een IgG. En het is maar 8 gram, dus niet meer dan 15 gram per liter. Dus die patiënt heeft een hele kleine kans sowieso op een multiple myeloom. Je kan in theorie natuurlijk nog steeds een andere gammopathie zijn. Maar het is goed om te realiseren dat zowel een AL-amyloidose en een POEMS bijna altijd lambda zijn. Een POEMS bijna 100% van de gevallen en een AL-amyloidose in 70% van de gevallen is de lambda. Dus dit is ook nog eens een keer een kappa. Dus dat maakt de kans dat het een POEMS is heel klein. Een AL-amyloidose sluit het niet uit. En ook dat geeft een sensomotorische neuropathie, zoals ook een diabetische neuropathie is. Dus dat heb je nu eigenlijk nog niet helemaal uitgesloten. Dus als je echt heel graag wil weten of er geen sprake is van AL-amyloidose, kan je een beenmergpunctie doen. Voornamelijk om dan te kijken, is er sprake van amyloïddepositie? Maar dan zou je in theorie misschien nog beter een buikvetbiopt kunnen doen.
Ja, omdat daar de sensitiviteit eigenlijk hoger van is.
Ja.
Voor de amyloïdose. Ja, nou in deze casus is dat uiteindelijk niet gedaan, maar is de diagnose IgG-kappa-MGUS gesteld en is de patiënt verder vervolgd. En hiermee zijn we dan weer aan het einde gekomen van deze podcast. Claudia, ontzettend bedankt.
Graag gedaan.
En om het nog even samen te vatten, het is dus belangrijk om bij een MGUS goed de alternatieve diagnoses in het achterhoofd te houden, zoals een multiple myeloom of amyloïdose. Maar bij het ontbreken van klachten of afwijkend laboratoriumonderzoek is extra aanvullend onderzoek vaak niet nodig en volstaat follow-up. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dit is inmiddels het vierde seizoen van De Grote Visite en we zijn erg benieuwd naar jouw feedback als luisteraar. Wat voor soort onderwerpen hoor je graag terug in de podcast? Wat is je favoriete aflevering tot nu toe? Of heb je nog tips of suggesties voor volgende afleveringen? Laat het ons weten door de korte enquête in te vullen op www.degrotevisite.nl. Alvast heel erg bedankt.